En we waren gebleven bij goedheid, hè? De vrucht van het licht bestaat in alle goedheid. Efeze 5, hè, zijn we. Zie toe, en dat is ook, heeft ook te maken met dat goed zijn, hè, goedheid. Zie toe dat niemand kwaad in plaats van kwaad terugbetaalt aan iemand. Maar jaagt altijd het goede na, zowel voor elkaar als voor allen. He, dus niet alleen zeg maar binnen de kring van gelovigen, maar ook daarbuiten. He, ook najagen, he, het goede najagen. He, dat is dat is absoluut niet passief. Nee, dat is echt het goede voor hebben met iedereen. En soms lees je wel eens in de pers dat dan mensen die dan bepaalde psychische problemen hebben of beperking hebben, die maken misbruik soms van goedheid. Van, ja, ook gelovigen, van kerken enzovoort. Gebeurt wel eens. Ja, triest, triest. Maar we gaan het goede najagen betekent dat je het goede voor hebt met alle mensen. En ja, dat is, Kijk, als je mensen kunnen natuurlijk ergens bij gelovigen aankloppen. En dan kun je daar natuurlijk allerlei gedachten bij hebben als je zo iemand spreekt. Maar ja, in principe zeggen we, ja, kijk, iedereen, het evangelie is toch voor iedereen. En juist voor diegene, hè, waar we het voor de pauze even, noemde ik dat eventjes. Hè, waarvan je zegt, van mensen hebben zo hun lek en hun gebrek. Maar ja, joh, wie ben je nou in jezelf? Is toch genade. En als je een ander, ja, dan kan je misschien aanmerkingen hebben op een ander. Maar ik denk dat dat snel verdwijnt, hoor, die aanmerkingen hebben. Als je beseft wie jij zelf bent en dat jij heel erg hard de genade van God nodig hebt, dan laat je dat wel op den duur. Om zo snel klaar te staan met een oordeel over de ander. En ja, de Heer die zei er ook wat van, hè, in de bergrede, weet je wel. Dat ging over een splinter. Nou, daar kan je last van hebben, hoor. Als je een klein splintertje hebt in je vinger of in je oog. Maar als je een hele balk in je oog hebt, nou, dan zie je helemaal niks meer. Of dan zie je alleen maar die balk. Ook bij die ander. Hè, dat was wel een scherpe van de Heer, hoor. Heel scherp. Daar kunnen we voorlopig wel mee vooruit, denk ik. Maar jaagt het goede na, zowel voor elkaar als voor allen. En ja, soms omwille van de liefde, hè, zeggen we dan wel eens tegen elkaar, omwille van de liefde, dan laat je gewoon dingen gaan of benoem je dingen niet eens. Zoals dat gaat in onderlinge verkeer tussen mensen, dan als je elkaar liefde betoont of elkaar genade betoont, dan ga je dat op de duur niet eens meer benoemen of wil je het niet eens meer benoemen. Het gaat er langs en je schenkt genade zonder dat je misschien iets zegt, maar je schenkt genade. En je gaat verder. Zo, hè. Zo gaat de Heer toch ook met ons om. Hij schenkt ons toch ook elke dag genade. En dat voorbeeld zouden we volgen, zegt Paulus. Efeze 4, vers 32. He, schenkt elkaar genade zoals God ook in Christus jullie genade schenkt. Dan gaat het niet over vergeven, maar dan gaat het over genade schenken. Charizomai staat er dan, hè? Staat niet dat andere woord. Daar hebben we vorige keer bij stilgestaan. En dat is nou juist weer de concordante methode. Dat je dus scherp onderscheid maakt tussen die verschillende woorden die de grondtekst gebruikt, die God gebruikt in zijn grondtekst, dat je daar scherp onderscheid in maakt en dat je dat ook weergeeft in je vertaling. Want anders ben je aan het jokken. En je kan niet goed vertalen waar kwaad staat in de tekst. Dat kan niet, natuurlijk niet. Je kan niet vergeven vertalen waar genadeschenking staat in de tekst. Ja, dat kan je niet doen. Dat is ook niet eerlijk. Dan ben je ook niet waar. Want die waarheid van God die moet natuurlijk wel op tafel komen. En die komt op tafel bij Paulus. Nou, zeker. Zeker ook bij Paulus, ja. En dit is altijd goed, hè, om dit te lezen met elkaar. Zie toe dat niemand kwaad in plaats van kwaad terugbetaalt. Hè, nog even over wat we voor de pauze even over hadden, over de oudsten. Hè, daar wordt het ook zeker ook met name tegen gezegd. Zie toe dat niemand kwaad in plaats van kwaad terugbetaalt aan iemand. Hè, dat kunnen gelovigen in hun onmondigheid misschien nog wel doen. Maar als ze volwassenen zijn geworden, gerijpt zijn geworden in het geloof, dan zou dat eigenlijk niet meer pas geven, hè, zoiets. Paulus die benoemt dit natuurlijk omdat het natuurlijk voorkomt, ook onder gelovigen. En ja, met goedheid, wat kun je daaronder? Nou, dat zijn deze begrippen en ik ben dat eens op gaan zoeken. Goedgunstigheid, welwillendheid, mildheid, zachtmoedigheid. En als je het opvallende voor mij was toen ik dat ging opzoeken, die woorden, dat doe ik dan wel eens in de dikke Vandalen. Die heb ik dan staan op mijn bureau, drie delen. En dan lopen deze begrippen eigenlijk toch wel enigszins door elkaar heen. He, er wordt bij goedgunstigheid wordt dan het begrip welwillendheid. Komt ook heel snel in de betekenis naar voren, in de Vandalen. En andersom bij welwillendheid dan weer dat goedgunstige. He, dat zit toch allemaal in diezelfde sfeer. Paulus die zegt dan ook, he, als we aanlopen naar onze gebedsgids, weet u wel. Jullie welwillendheid of jullie inschikkelijkheid zij alle mensen bekend. Of laat het aan alle mensen bekend zijn. Dat heeft natuurlijk ook raakvlak met goedheid. He, als je stug, star en stijf naar andere mensen toe bent, dan ja, dat gaat niet echt werken dan. Maar als je toch welwillend bent en vol van goedheid en goedgunstig, zoals de Heer is, dan ja, natuurlijk, dan ontstaat er wel ruimte dat je contact kan hebben met iemand en dat je daadwerkelijk ook iets kan zeggen op een gegeven moment. He, dat mild zijn. He, er is genoeg hardheid en felheid in niet alleen in het Midden-Oosten. En we zeggen wel, ja, dus Oosters temperament. Nou, kijk maar eens naar Nederlands temperament, hoor. He, ja, u weet het, het verkeer en zo. Maar ook het verkeer op straat, gewoon als je elkaar wandelend of fietsend misschien tegenkomt. Niet alleen auto's, maar ook dan. He, of in de supermarkt, of je staat in de rij en iemand anders wil voor. En, of iemand anders gaat voor. Nou, moet je kijken wat er dan gebeurt. Nou, dan zijn de knopen niet van de lucht. Knopen, hè? Knopen, weet u wel, vloek. Kleine knopen niet van de lucht, hoor. Dan zie je wat in de mensen leeft, hè? Dat hoor je dan, hè? Want uit het overvloed van het hart spreekt de mond, hè? Dat weet u, hè? Dat heeft de Heer ook gezegd. Hè, als je wil weten wat bij iemand in het hart is, moet je letten op hoe die praat. Hoe die spreekt. En als je wat langer geoefend bent om te luisteren, dan tussen de regels doorluisteren wat iemand zegt. Dat, hè? Dan ontdek je dat wel. En zachtmoedig zijn. Hè, de Heer zei, neem mijn juk op je, want ik ben, de Heer kon het zeggen, ik ben zachtmoedig en nederig van hart, of ootmoedig van hart. En dat merkten de mensen, want hij sprak anders. Hè, de Heer sprak met volmacht. Hij sprak anders dan de fariseeën en schriftgeleerden. Hij sprak als degene die het ook echt geloofde. En hij sprak ook als voluit uit de Torah. Want kijk, we moeten aan de andere kant niet, u moet het natuurlijk niet vergissen, dat heel die Torah of heel die Tenach, dat is natuurlijk Gods woord. En als je goed leest, daardoorheen lees je ook de liefde van God. Hè, dat is, kijk, wat het probleem vaak is met mensen, dat ze wettisch zijn of dat ze wetticisme uitdragen. Dat is het probleem. Maar de Torah zelf, dat staat zo vol van de liefde van God. Alleen, dat moet je leren verstaan. De Bijbel is geen gebods, in die zin geen gebods- of verbodsboek. Zo, hè, in de zin van wetticisme. Nee, de Bijbel is een uiting van de liefde van God naar ons toe. En alles wat hij zegt tegen zijn volken, tegen ons, komt ten diepste voort uit zijn hart. En dat is liefde. Hè, dus dan even die twee dingen moet je altijd goed wegen. Hè, hoe mensen kunnen zijn en ja. Kijk, Met wetticisme is ook vaak in religies, hè? In religies, religieus bezig zijn, dat is ook heel vaak, dan moet je aan bepaalde regels voldoen. En in de top, hè, ik weet niet of we daar bij tv's over gehad hebben of met handelingen. Ik denk, nee, met handelingen was het, want het ging over Artemis van de Efeziërs enzovoort, dat religieuze. Kijk, dat was allemaal ter ere van Zeus. En Zeus is eigenlijk de tegenstander. Het punt is dat de Satan of de tegenstander bedient zich van religie. Dat is zijn instrument. Want Openbaring 13, waar loopt het op uit? Dat de draak aanbeden wordt. In het beest of in het beeld van het beest. Te zien bij de opening van de Commonwealth Games. Was de aanbidding van het beest. Dat wordt gewoon getoond allemaal voor u. Dat is de aanbidding van het beest. Dat kon je daar gewoon zien. Er werd daar een beest ten tonele gevoerd onder de ogen van prins of nu koning Charles. En daarmee werden de Commonwealth Games geopend. Commonwealth, hè? Engeland, is een heel groot rijksgebied. Dat is het huis Windsor. Maar kijk, dat is helemaal een prelude op, of een prediking van, wat er in de toekomst gaat gebeuren. He, er wordt er niet zo'n stier aanbeden, maar er wordt de Baal aanbeden. Oftewel de tegenstander zelf. Daar loopt het op uit. Dat zegt Openbaring 13, toch? Dat is niets anders dan de Baal en de Astarte. Waar Israël om veroordeeld werd door de Heer. Terecht natuurlijk, afgoderij, nou, tot en met. En daarom moesten ze het land ook uit. Maar dat had te maken met Baal en Astarte. Of Artemis, kan ik ook zeggen. Tegenstander bedient zich van religie. En religie is meestal heel erg wettisch, heel erg regeltjes voldoen. Heel erg eraan moeten houden. En denk erom dat de tegenstander ook zo is. Je moet, straks moeten ze, op straffen van. Israël met name. Als je niet het beest of het beeld van een beest, dan ben je dood. Dat, hè. Zo strikt wordt dan de wetten van de tegenstander in die tijd. Ja, dan ziet u het grote verschil tussen de God die onze vader is in Christus Jezus van de Bijbel en de tegenstander. Dan ziet u heel groot het contrast. Maar alles gaat daar natuurlijk naartoe. Ik bedoel, het is niet alleen dat er allemaal dingen gebeuren in het Midden-Oosten al vele jaren lang. Maar het is natuurlijk omdat de Heer gaat komen en dat natuurlijk de tegenstander zich als de grote rode draak steeds meer gaat roeren in de eindtijd. Dat is het. Onder het beeld van, natuurlijk van een grote rode draak, wil hij de wereldheerschappij. En daar leven we natuurlijk helemaal in de tijd dat het daar naartoe gaat. Dat wordt aan u getoond. Ik zei het net, Commonwealth Games. Het wordt getoond aan u. En nou, als je ogen open hebt en je bent een gelovige, dan zie je het toch zo voor je. Het is duidelijk. Dat is zo totaal anders dan. Hè, wetticisme is zo totaal anders dan wat God in de schrift aan ons meedeelt. Er is zo'n groot verschil tussen. En dat is punten. En dan komen ook, ja, als je die geest van God in je, dan komen deze kwaliteiten naar voren. Hè? Goedgunstigheid, welwillendheid, mildheid, zachtmoedigheid. En dat is geen slapheid. Dat is geen slapheid, dat moet u niet met elkaar verwarren. Maar dat is wel in de volle kracht van zijn geest. Dit kunnen tonen, hè, naar de mensen. Goedgunstig zijn, welwillend zijn in de praktijk, mild zijn in de praktijk, zachtmoedig zijn. Dat allemaal. Dat is voor ons als geloven voor onze praktijk. Hè? Want de vrucht van het licht gaan we naar de volgende. Het volgende aspect wat Paulus noemt. In alle goedheid en rechtvaardigheid. We hebben uiteindelijk gekozen voor de vertaling rechtvaardigheid als woord voor dat wat samengaat met het recht. Hè? Letterlijk is het rechtvaardig samenheid. Hè? Als je het Griekse woord letterlijk vertaalt. En vaak wordt dat in vertaling ook weergegeven als gerechtigheid. Maar gerechtigheid is een ietsje, is in wezen hetzelfde hoor. Zoek het maar op in het woordenboek. Rechtvaardigheid en gerechtigheid is in wezen hetzelfde. Alleen bij gerechtigheid zit ietsje meer, is ietsje meer statisch, zou je kunnen zeggen. Vandaar dat we uiteindelijk gekozen hebben voor het woord rechtvaardigheid in de concordante vertaling. En dat is natuurlijk een heel belangrijk begrip, want het wordt 36 keer gebruikt in de Romeinenbrief bijvoorbeeld, het woord rechtvaardigheid, dus dat is bij Paulus heel belangrijk, en met name in de Romeinenbrief, het fundament, het evangelie van God, fundament. En dat heeft natuurlijk alles met Gods rechtvaardigheid te maken. U ziet het hier, ik heb het hier even uitgeschreven wat ik net zei, dus dat Griekse woord, dat is letterlijk rechtvaardig. Samenheid, dus wat met het rechtvaardigen van God samengaat, of ermee gepaard gaat, zou je kunnen zeggen. He, wat meekomt met de rechtvaardigheid van God is allereerst, zegt de Keyword Concordance, die zegt dan de kwaliteit of toestand van rechtvaardig zijn. He, dat is het ene, de ene kant, en de andere kant de status van iemand die gerechtvaardigd is. Die wordt gerekend als rechtvaardig zijnd. Rechtvaardigheid, ja. Dat is ook een stukje vrucht van het licht. Dat je ook in de praktijk rechtvaardig handelt, om het zo maar te zeggen. Rechtvaardig bent. En natuurlijk vanuit de liefde, van God, vanuit de genade, maar ook rechtvaardig. En dat is ook het gebed van de apostel Paulus in Filippenzen 1. En het is niet voor niks natuurlijk dat dat heeft mogen optekenen als een voorbeeldgebed voor ons. En ik weet niet of u dat wel eens bidt, maar het is wel goed om dat dan even te lezen met elkaar. En ja, mocht u dat niet bidden, dan kunt u dat meenemen in uw gebedsleven natuurlijk. Hè? Want het is een voluit Bijbels gebed wat Paulus bidt in Filippenzen 1. Ik wil het even met u lezen. En dit bid ik. Dat jullie liefde nog meer en meer mag overvloeien in erkenning en alle fijngevoeligheid. Dus Paulus bidt hier om liefde. Kennelijk is daar een groei in, hè? Groeien in de liefde van God, groeien in de genade. Dat is niet van de een op de andere dag. Dat is ook een groeiproces, hè? En vandaar dat gebed er ook om, hè? Jullie liefde nog meer en meer mag overvloeien in erkenning en alle fijngevoeligheid. Dus liefde met fijngevoeligheid, daar bidt Paulus voor. En dat is wat de geest ook in je dan gaat uitwerken op den duur, die fijngevoeligheid. Hè, dat je fijngevoelig wordt voor een situatie waarin die ander is, een situatie waarin je als medegelovige bent, noem alles maar op, situaties in het dagelijks leven, in je familie, noem maar op, fijngevoeligheid. En fijngevoeligheid, het woord zegt het al, dat is ook nauwgezet zijn, heeft ook te maken met nauwkeurig, nauwgezet zijn, nauwgezet handelen naar de liefde. En fijngevoeligheid, dat ontbreekt nog wel eens bij gelovigen. Vandaar dat Paulus dit natuurlijk bidt. Dat jullie, hij bidt voor de Filippenzen. Hij had veel goeds te zeggen over de Filippenzen. En toch zegt hij nadrukkelijk, dit bidt dat jullie, Filippenzen, en daaroverheen natuurlijk ook tegen ons gezegd, dat jullie liefde, hè, dat is natuurlijk de agape, nog meer en meer mag overvloeien in erkenning en fijngevoeligheid. Waar wij als gelovigen van zouden overvloeien is de liefde, de agape. Liefde betonen. Het ander niet benauwd maken, maar de ander de ruimte geven. Ieder mag in ons midden zijn wie daar wil zijn. Kan nooit een belemmering zijn dat iemand die binnenkomt en het evangelie wil horen, nou vooraan, ga maar vooraan zitten dan. Dat kan nooit een belemmering zijn, want dan zou het liefdeloos zijn. Hè? Als je de deur dicht houdt voor degene die jou niet aanstaan, ja, dan dat heeft niks te maken met liefde. Dat heeft meer te maken met eigen gerichtheid, op jezelf gericht zijn, hè? Heeft dat te maken. Overvloeien in erkenning en alle fijngevoeligheid. Hè? En dat is goed om daarover na te denken en dat ook mee te nemen in gebed. Hè? Dat gewoon voor jezelf persoonlijk, dat je dat voor jezelf persoonlijk ook bidt. Dat je mag groeien in liefde en fijngevoeligheid. En dat de Heer door zijn geest zodanig in je gaat werken dat je ook echt al de dingen aanvoelt die belangrijk zijn. Hè? Zodat jullie toetsen wat belangrijk is. Opdat jullie oprecht zijn en niet aanstootgevend tot in de dag van Christus. Dus het heeft effect. Hè? Dit heeft effect op het erepodium. Hè? Hebben we al gezien, maar dit heeft effect natuurlijk op het erepodium. Paulus heeft het over, niet aanstootgevend, en dan is het een beweging naar binnen, hè? Er staat NB bij, tot in de dag van Christus. En de dag van Christus, ja, dat is de erepodium onder andere, daar begint het mee voor ons, erepodium. Dus ons gedrag, onze wandel hier, liefde, fijngevoeligheid, zal daar ook aan de orde komen natuurlijk. Hè, dat we dan niet aanstootgevend zijn, dat we dan geen aanstoot geven, hè? Wat is het woord? Ik weet het niet zeker. Ik denk scandalon, maar struikelblok zijn voor een ander. Dat willen we toch niet zijn. We willen ook toch niet de struikelblok zijn, figuurlijk gesproken dan voor de Heer of de Heer voor de voeten lopen. Hè, toetsen wat belangrijk is. Wat is nou belangrijk in deze tijd? Nou, waar wij mee bezig zijn. Samenkomen rondom het woord. Dat is onder andere belangrijk. Dat is het belang van Christus Jezus. Dat we zijn woorden horen en volgen. En wat van belang is in deze tijd is ook het evangelie van Paulus volgen. En Gods woord is geweldig, staat vol met allerlei boodschappen. Alleen de boodschap voor vandaag, wat van belang is voor vandaag, is de evangelie van Paulus. Dat zouden wij volgen. Dat heeft ook te maken met toetsen wat belangrijk is in de praktijk. Want in de praktijk komen we bij elkaar op gelegen tijden. Dat is ook onze praktijk als gelovigen. Hè, als het kan, als die vrijheid er is, dan bij elkaar komen, samenkomen als gelovigen. Dat is geboden. Dat is gemeenschap, dat is met elkaar omgaan in de liefde van Christus, dat is met elkaar zijn. Dat is belangrijk, dat we dat goed beseffen. Hè? Toetsen wat belangrijk is, maar ook natuurlijk in je persoonlijk leven, 24-7. Je steeds afvragen in het licht van Gods woord. En wil je praktische aanwijzingen? Nou, lees bijvoorbeeld een boek als Spreuken, daar zijn wij ook regelmatig mee bezig met Spreuken. Nee, dan gaat het, Spreuken 23 hebben we onlangs nog eens beluisterd. Hè, een goede toespraak daarover. Dan gaat het over wijn drinken tot laat in de avond. En dat je dat steeds maar doet. En de volgende dag moet je niet gek opkijken dat die dan bijt, hè, als een adder. Als je de volgende dag kater. Mensen die lang laat opzitten bij de wijn. En wijn heeft ook een verlagende werking op je normen en waarden, om het zo maar te zeggen. Hè. Dan gaan ineens mensen allerlei dingen doen die ze nuchter niet zouden doen. Hè, laat ik het even maar zo zeggen. He, nooit eens gehoord van een bacchanaal. He, een drankgelag of zoiets. Ja, en dat ontaart dan meestal in ook allerlei andere liederlijke zaken. Dat zegt Paulus ook in Efeze 5. Bedrink je niet aan wijn wat tot liederlijkheid leidt. Efeze 5, hetzelfde hoofdstuk. Zitten we toch weer dichtbij in de context. Geld. Waar zijn mensen op uit? Geld, carrière, geld, veel geld. Ja, en Spreuken 23 zegt ook dat het altijd geld, het stapel geld die je misschien onder je matras hebt, dat kan ineens vleugeltjes krijgen en is het weg. Beleggingen, aandelen, hè, goud kopen, veel goud kopen, want ja, het wordt meer waard. Hoe staat het nu? Meer dan $5000 per ounce, hè, geloof ik. Per troy ounce of zo. Meer dan $5000 goud nu is heel veel waard, hoor. Kan je natuurlijk helemaal je op gaan focussen. Maar de spreukenschrijver zegt, ja, op een dag heeft het vleugeltjes en is zomaar weg. Heb je groot kapitaal. En ja, om maar heel even wat akelig te zeggen, een doodshemd heeft geen zakken. Hè? Je kan niks meenemen. Dat dachten de Egyptenaren wel. Die lieten hele piramides bouwen. En dan gaat zo'n sarcofaag open. Dan blijken er allerlei dingen, attributen nog in te zitten. Die dachten dat mee te nemen. Nou, weet ik wat, als ze de rivier de Styx overvoeren. En weet je wel, de doodsrivier. Hè? Griekse mythologie. Kom je die hond tegen, hè? Kerberus of Cerberus, die hond, die meerkoppige hond kom je dan tegen. Allerlei rare. Maar je moet eens weten wat voor muziekgroepen in de popmuziek zich daar dan hebben vernoemd. Hè? Er is ook een groep die heet Styx, bijvoorbeeld. Ja, die laten dan ook heavy metal klinken. Nou, dat is slecht voor je trommelvlies, hoor. Dan gaan je trommelvliezen kapot. En het is gewoon een muur van lawaai wat dan op je afkomt. Hè? Heavy metal. Of hard rock. He, dat is ook hard, precies wat het zegt, he. Hard. Ja. Maar dat is allemaal, heeft het ja, toch allemaal te maken met andere dingen. Spreuken 23. Een hele spreukenboek. Het is wel goed om te lezen, hoor, regelmatig. Heel goed. Voor je praktijk, heel goed. Wijze raad krijg je dan. De vrezen van Yahweh is toch het begin van de wijsheid. Nou, gaan we spreuken lezen, dan is een goed begin. Ja, dat heb je 24-7, heb je er wel wat aan. De vrucht van de rechtvaardigheid, hè, heeft Paulus er dan over in Filippenzen 1. Zodat jullie toetsen wat belangrijk is, omdat jullie oprecht zijn en niet aanstootgevend tot in de dag van Christus. Vervuld, en dat is dan de bedoeling, vervuld met de vrucht van de rechtvaardigheid die door Jezus Christus is tot heerlijkheid en lofprijs van God. Want denk maar dat die vrucht niet van jouzelf is. Maar die vrucht is door Jezus Christus, door Hem. Hij zet die vrucht in jouw leven. Het is zijn leven in jou, het is zijn werk in jou. Dus denk maar niet dat als er vrucht is, dat het van jouzelf is. Nee, het is de vrucht van de Geest, het is vrucht van de Christus. Dus dat Paulus dat hier nog eens onderstreept. Hè? Tot lofprijs en heerlijkheid, hè? Tot heerlijkheid en lofprijs van God. Nou, dat is natuurlijk geweldig, hè? Dat het zo dan in ons leven mag uitwerken. Praktisch dus in woord en daad naar de medemensen doen wat liefdevol en ook wat recht of te recht is. soms moet je ook dingen doen die op dat moment terecht zijn. En dat kan die ander misschien dan even wel eens niet fijn vinden. Maar als je doet vanuit de liefde van God, dan ja, op zo'n moment, ja, God voedt ons op. En kinderen moet je ook opvoeden. En daarom moet je kinderen ook wel eens weerhouden van ja, wat jij als ouder ziet, wat verkeerd is. Maar het kind ziet dat natuurlijk helemaal niet. Dus moet je dat kind tegenhouden, moet je grens stellen, moet je norm stellen. Kind is constant op onderzoek uit en die vraagt ook constant, waar is nou de lijn, waar is nou de norm? En dan moet jij dan als ouders aangeven wat de norm is, wat de lijn is. En daar, zo voed je een kind op. En gaat van leeftijd gaat dat steeds. Dat is, en dan moet je wel eens als ouders doen wat liefdevol is en terecht is. Ja, het kan voor het kind wel eens niet zo fijn zijn. Even op de gang staan, deden wij dan wel eens. Ga jij maar even op de gang staan. Dat was met eten. Ja, wij waren heel ouderwets eten wat op tafel komt. En dat is gewoon lekker eten. En het kind zei wel eens van, ik wil het niet. Nou, zet het kind op de gang. En dat werkte wel hoor. Nou, binnen een paar minuten kwam we weer terug aan tafel en eten hoor. Dus ja, dan heb je het bereikt hè. Want een kind moet gewoon goed eten om groter te worden. Om groter te groeien. Dus ja. Maar een heel simpel klein dingetje in de opvoeding. Ach. De Heer voedt ons op, dat is veel belangrijk. De Heer voedt ons op en dat hebben we heel hard nodig. Hè? Want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En kom er maar eens om in deze tijd. We leven in de tijd waarvan de profeet Daniël heeft gezegd, dat is misschien al gebeurd of misschien gebeurt het in deze dagen, dat de waarheid op de grond gesmeten is. Hè? Dat staat in Daniël 8, moet u maar eens nalezen. In Daniël 8 staat dat de waarheid op de grond gesmeten wordt. Hè? Die wordt met voeten getreden. Wat betekent dat met name in het Midden-Oosten? Dat ze minachting hebben voor de waarheid. Of als ze in het Midden-Oosten met een schoen ergens op slaan, betekent dat ze daar minachting voor hebben. Hè, die taal, die symbolische taal, die verstaan wij misschien niet zo goed, maar je ziet het wel eens op filmpjes, hè, op tv, waar dat getoond wordt. Hè? Maar dat betekent dat. Met de voeten, met de schoen erop slaan, we zeggen, ik loop er met mijn voeten overheen, ik minacht dat waar ik mijn voet op zet. Zo, hè. En dat gebeurt nu met de waarheid, dat is al gebeurd met de waarheid. We hebben wel eens vaker gehad over het rapport van het schriftgezag, hè, God met ons. Daar werd het waarheidsbegrip veranderd. Dat weet u wel, hè. In 1980 verscheen dat, het rapport van het schriftgezag. Toen werd het waarheidsbegrip veranderd. Toen was de Bijbel niet langer meer de absolute waarheid, wat het wel is. Maar men zei dan, laat ik maar zeggen men, ik zal geen namen noemen, maar men zei dan dat die waarheid alleen voor jou waar is als het voor jou waar is. Dus als jij daar een relatie mee hebt, dat het voor jou waar is. Dus als jij dat waar acht als mens, dan is het voor jou waar. Maar voor een ander hoeft het helemaal niet waar te zijn. En dat is natuurlijk een truc, een filosofische truc, waarmee je dus de hele waarheid onderuit haalt. Want dan heb je geen waarheid meer. Want wat voor jou waar is, is voor die niet waar. En wat voor die waar is, is voor die wel waar is, is voor de ander niet waar. Maar zo kun je niet met Gods woord omgaan. Gods woord is waar in alles wat Gods woord zegt. Over alles. Dat is absoluut waar. Of jij het er nou mee eens bent of niet. Want de knappe koppen die dat rapport toen hebben opgesteld, die waren het ongetwijfeld lang niet altijd eens met God in de Bijbel. Dus ja, dan verzin je een truc. Laat ik het maar even zo populair zeggen. En dan ga je dat waarheidsbegrip veranderen. En zo heb je de schrift van binnenuit, heb je uitgehold. En de tegenwerker, die had toch wel een meesterlijke truc van de tegenwerker hoor. Toch wel. Want dat deed hij natuurlijk al in Genesis 3. Ik bedoel, het is zo oud als de Genesis hè. Je moet gewoon kijken in Genesis. Daar begint alles, daar kun je heel veel van leren. Want daar wordt alles al neergelegd hoor. En als je dat goed door hebt, dan vindt vervolg het ook goed door. Moet je al die beginnen maar eens nagaan in Genesis. Hè? Ja, wat de Satan deed bij de vrouw was, bij Eva was, de woord veranderen. Het woord veranderen, even heel subtiel, even dat woord van God ter discussie stellen. Dat is zoals hij altijd bezig is. Hij probeerde het bij de Heer, maar ja, bij de Heer kreeg hij natuurlijk geen gehoor, want die zei, er is geschreven. Er is geschreven, 3 keer. En toen zei hij, ga weg. En de Heer had volle volmacht over die tegenstander, dus hij moest weggaan toen de Heer dat zei. Ga weg van mijn tegenstander. Ja, natuurlijk. Nee, de Heer hield het bij de schriften. En dat voorbeeld zouden wij volgen, hè? Want dat is de waarheid. En dat is een heel mooi woord in het Hebreeuws, is dat het woord emet. En dat komt 100, vond ik wel aardig eigenlijk. Ik weet niet of het klopt, maar in de concordantie die ik raadpleegde, dat was dan weliswaar een online concordantie, stond dat het woord waarheid, het woord emet, in Tenach 127 keer voorkomt. En toen dacht ik, hé, zo oud is Sarah ook geworden, 127 jaar. Toch wel toevallig, maar het zal wel toevallig zijn, want kijk, er hoeft natuurlijk maar één verschrijvingtje te zijn opgetreden en het is 126 of 128, dus ja, zoveel zegt het nou ook weer niet. Maar wat wel mooi is aan dat woord, is dat het heel dicht ligt bij het woord trouw of betrouwbaar, bij ons woord amen. We zeggen dat wel eens als bevestiging amen, als we ons gebed afsluiten. Dat is een Hebreeuws woord en daar ligt het heel dicht tegenaan. Er wordt ook wel gezegd dat een gedrongen vorm is van het woord trouw of betrouwbaar, dat woord amen. En daarom zei de Heer dat ook regelmatig, voorwaar, voorwaar. En dan zei hij, amen, amen, ik zeg jullie. Om het heel erg te benadrukken wat hij ging zeggen. Emet, ja, prachtig woord. Begint ook met de letter van God, met de letter Alef, de 1. En ja, dat is toch wel weer bijzonder dat ook zo'n woord dan met die Alef begint. Ik vind dat toch altijd bijzonder als je al die woorden in het Hebreeuws zo, amen natuurlijk ook. En zo zijn er wel meer hele bijzondere liefde. Ahava begint ook met de Alef. Echad ligt daar ook heel dicht tegenaan. En hij zei, dit is de eerste keer dat het woord waarheid in de schrift voorkomt. En dit was de knecht van Abraham, ik moet even voorzichtig zeggen. En u zegt dan, ja, dat was Eliezer. Maar in Genesis 24, dat is wel aardig, wordt de naam Eliezer niet genoemd. Wordt alleen gezegd de knecht van Abraham, de obed van Abraham. Die ging erop uit en die ging zoeken naar een vrouw voor Yitzchak. En die kwam daar dan Rebecca tegen. En hij zei, want toen hij die knecht door had dat dit waarschijnlijk de vrouw was die moest zoeken voor Isaac, toen zei hij, gezegend zij Yahweh, de Elohim van mijn heer Abraham, die zijn goedgunstigheid, dat is ook een heel mooi begrip in het Hebreeuws, geset. Dat is een heel rijk begrip, wat in de Griekse schrift ook wordt gebruikt. Zijn goedgunstigheid, dat woord zegt het al eigenlijk, hij is goed, hij is gunstig. En ja, die begrippen komen ook naar voren toen de Heer voorbij trok op de berg aan Mozes. Toen werd er ook geroepen wie hij is. En toen werden deze begrippen ook gebruikt, dat de Heer genadig is, hij is goedgunstig en waarheid. De waarheid is dan bij hem, in verband met Yahweh wordt ook het begrip waarheid genoemd. Alle waarheid komt natuurlijk bij hem vandaan. Niet verlaat hij van mijn Heer aangaande mij, Yahweh heeft mij op deze weg geleid naar het huis van de broer van mijn Heer. En dat daarin prees dus die knecht God en verbond daarmee met Yahweh Elohim, verbond hij daarmee goedgunstigheid, waarheid en natuurlijk ook genade. Bij God komt per definitie natuurlijk alle waarheid vandaan. Hij is de waarheid, even metaforisch gesproken. God is de waarheid, alles komt aan waarheid bij hem vandaan. Vandaar dat het woord is natuurlijk de waarheid, want het komt alles bij God vandaan. En je ziet dan bijvoorbeeld in het boek Genesis, dat valt uiteen eigenlijk in 12 delen, maar dan zie je wel eens een latere toevoeging van een schrijver, en dat kan bijvoorbeeld Mozes gedaan hebben of een andere schrijver. Dan wordt er uitgelegd van het is een bepaalde plaatsnaam en er wordt er dan daarbij gezegd dat is. Een voorbeeld is in Genesis 11, Bela, dat is Zoar. Dus dat heette vroeger Bela en dat is nu Zoar. En natuurlijk zijn er dan gelijk mensen die komen als een bok op de haverkist, om dan te zeggen, kijk, Gods woord is veranderd. Wel nee. Het is gewoon een toevoeging van een latere schrijver die dat heeft moeten toevoegen. En ook dat was geleid door de Heilige Geest. Ook dat staat in de schrift. Want dat is door Mozes allemaal verzameld en opgesteld en gebundeld. En dat is dan de Torah van Mozes geworden. Hoewel Mozes niet die Genesis heeft geschreven. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Hij heeft het wel bij elkaar gehad. En ja, dat is ook een hele bijzondere studie als het gaat over Genesis, dat er zijn meerdere schrijvers geweest. En waarom zou niet het eerste deel van Genesis, Genesis 1 vers 1 tot aan 2 vers 4, door God zelf geschreven zijn? Ik bedoel, de Torah die aan Mozes gegeven werd op de berg, die 10 woorden, die waren toch ook door de vinger van God geschreven? Kan toch heel goed door God zelf geschreven zijn? En het tweede deel is door Adam geschreven, wordt ondertekend door Adam. En het derde deel enzovoort, zo gaat dat voort, hè? Dat is een hele boeiende studie hoor, om je daar eens in te verdiepen. Er zijn goede studies over geschreven. En de fabel, het is voor mij een fabel wat er dan gezegd wordt. Ja, u weet wat er gezegd wordt, hè? Ja, ze zijn pas tijdens de Babylonische ballingschap zijn ze pas gaan schrijven. En daarvoor is het allemaal mondeling overgeleverd geworden. Nou ja, er zijn kleitabletten gevonden uit de tijd van Abraham, die bewezen uit de tijd van Abraham komen. Die kleitabletten die toen geschreven zijn. Dus er werd toen op schrift gesteld. Hoezo is Israël pas in Babel gaan schrijven? Hoezo? Nee, dat is opgeschreven geworden, dat is overgeleverd geworden, op schrift overgeleverd geworden. Zo is het gegaan. Dat is dus heel betrouwbaar. Want daarmee proberen jokers, of moet ik zeggen clowns, ja, die woorden gebruik ik nu toch even expres. Die willen dan beweren, ja, hè, dan is er zo'n voorbeeld van, ja, als je op een verjaardag in een kring zit, dan moet je één zin tegen de eerste gaan zeggen in het oor van degene die naast je zit. En dan moet de hele kring door en aan het eind van de kring is die ene zin die uitgesproken wordt heel anders. En dat voorbeeld gebruikt men dan om te willen beweren dat Gods woord dus niet betrouwbaar is, omdat het altijd mondeling overgeleverd geworden is. Nou ja. We hebben het hier over waarheid, hè? Ik bedoel, Gods woord is de waarheid. En dat is voor ons leidend met EI. En dat het lijden met lange ei in ons leven teweeg brengt, ja, dat is wat anders. Want als je met het woord verder gaat, dat kan heel goed dat het lijden in je leven teweeg brengt. Op welke manier dan ook. Maar hier verbindt dus die knecht van Abraham terecht natuurlijk het begrip waarheid met Yahweh. En dat zouden wij ook doen natuurlijk. Alle waarheid komt alleen bij hem vandaan. En als het ergens anders vandaan komt, ja, dan heb je goede kans dat het wat anders is. Dat bad de psalmist ook. Daar kwam het toen in die ene spreekbeurt niet helemaal aan toe. Maar zend uw licht en uw waarheid. Hè? Dat wordt ook heel gedragen gezongen dan in een psalm, in kringen. Maar het is natuurlijk wel een uitspraak, hè, hier van de psalmist. Zend uw licht en uw waarheid. Hè, als een gebed. En ik kan me dat voorstellen dat je dat ook in de praktijk van je leven ook wel eens nodig hebt in bepaalde situaties. Dat je gebed is met die psalmist mee, Heer, zend uw licht en uw waarheid. Geef mij licht voor die specifieke situatie waar ik nu in zit. Laat die mij leiden. Wat? Uw licht en uw waarheid. En toch is er grote kans dat als je met iets zit in je leven en je gaat Gods woord erop nazoeken, dat je tegenkomt, dat je toch het antwoord krijgt. Die kans is heel groot hoor. Laten zij mij brengen naar uw heilige heuvel. En dat is zeer waarschijnlijk Sion. Naar uw tabernakel. Hè? Als dat in één adem zo wordt genoemd, is die heilige heuvel is zeer waarschijnlijk Sion. En ja, we leven in de tijd natuurlijk dat de Messias gaat komen. Hè? We hebben net gehad over Psalm 2. En God heeft zijn koning al voor Sion. God heeft zijn koning al klaar. Hè? De gezalve is al klaar. Sion, daar komt hij. Daar wordt hij gepositioneerd. En de antichrist, die wordt gedood. Maar die gezalfde van de Heer, die gaat komen. Natuurlijk. En de volkeren kunnen tekeer gaan wat ze willen. Maar die in die hemel, we hebben het over Yitzchak, die in de hemel woont, lacht. Yitzchak is degene die doet lachen, toch? Dat deden Abraham en Sara, toch? Dat was het lachen van het geloof. En dat heb je ook als gelovige. Soms moet je ook gewoon lachen met elkaar. En dat is dan het lachen van het geloof, zo van, kijk, we hebben humor onder elkaar omdat we zien dat God zijn woord vervult. Dat is toch heerlijk, als je dat ziet gebeuren. De profetie. Hè, leest u maar bijvoorbeeld Habakkuk. Habakkuk 2. Hè, dan gaat het over de Galdeën, maar ineens gaat het over één. En als je dat leest, Habakkuk 2, vanaf 2 vers 4, u weet wel, die bekende tekst, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven, weet u wel. wat ook in de gelaten brief wordt aangehaald. Maar dan gaat het direct daarna over een tegenstander. En dan lijkt het net, als je het leest, of het over die antichrist gaat. Moet je maar eens nalezen. Habakuk 2 vanaf vers 4. Lijkt net. Het gaat daar over de Galdeën. Hè? Habakuk zag de Galdeën komen. Galdeën heeft natuurlijk alles met Babel te maken. Dus het is niet zo ver gezocht hoor. Hè? Babel, Galdeën, Ur der Galdeën, daar kwam Abraham toch vandaan. Babylon. Ja, dat is de stad van de eindtijd natuurlijk. Hè? En daar tegenover Jeruzalem. Hè? Dat zijn de steden die ook in Openbaring tegenover elkaar worden gezet. In eerste instantie nog Jeruzalem wordt heel scherp door de Heer aangewezen als een plaats van verderf. Zeker, zeker. Wat je nu al van Tel Aviv zou kunnen zeggen. Maar dat het in Openbaring ook van Jeruzalem gezegd moet worden. Hè, dat het een stad is die wordt genoemd Sodom en Egypte. Dan weet u denk ik wel waar het over gaat. Hè? In de eindtijd. Hè, dat het zo ver zal komen. Hè, maar aan de andere kant staan natuurlijk toch in de schrift Jeruzalem en als de stad van de grote koning, dan in positieve zin natuurlijk, tegenover Babel. De stad van het grote verderf. De stad die straks een koninkrijk zal hebben over de koninkrijken van de aarde. Hè, dus Babel is niet alleen een systeem, maar Babel is nadrukkelijk waar dat systeem zich vestigt in die stad, in Irak, die nu uitgebouwd wordt. Het is die stad. Dat staat duidelijk in Openbaring. Dus men kan allerlei dingen over Babylon zeggen en er zit vaak veel waarheid in. Maar als die stad ontbreekt in de uitleg, ja, dan mis ik toch iets. Want in de uitleg in Openbaring staat het er wel bij. Dus ja, ik geef het u maar mee ter overweging. Hè? Want ja, er zijn duizenden filmpjes over daarover op YouTube te zien. Maar ja, wat is nou de schrift, hè? We gaan verder naar Zacharia, de volgende profeet. Dit zijn de dingen die jullie zullen doen. Spreekt waarheid tegen elkaar. Hé, hey, dat klinkt wel bekend, hè? Want lezen wij dat ook niet in Efeze? Dat hebben we net besproken met elkaar. Hè? Spreken jullie, de valsheid afleggend, waarheid met je naaste. Hè? Efeze 4. Dat is ook een hele duidelijke aanwijzing voor onze wandel, hè? En dat lezen we dan ook dan bijna in dezelfde bewoordingen bij Zacharia. Vers 25, hè, Efeze 4, spreekt daarom de valsheid afleggend, waarheid. Hè, dus valsheid, hè, dat pseudo tegenover waarheid. Een ieder met zijn naaste, omdat we leden zijn van elkaar. Dus het gaat om spreken van de waarheid. Ook in de praktijk, hè. De waarheid, en ja, dat is natuurlijk wat waar is, wat de waarheid is. Hè. Dat zeggen tegen elkaar, dat zeggen tegen die ander die tegenkomt. Waarheid en het gericht van vrede richting jullie poorten. Dat wordt dan hier tegen Israël gezegd. En dat zullen zij ook gaan doen natuurlijk. Want ook de profeet Zacharia is natuurlijk voluit profetisch. Er staat heel veel in wat gewoon nog vervuld moet worden. En dan zal dit ook vervuld gaan worden, hè, op de bergen van Jeruzalem. Of de bergen en heuvels van Israël moet ik dan zeggen. Tot hem zei Jezus, en dat zei hij tegen Thomas, weet u wel. De spreekwoordelijke ongelovige Thomas, maar na 7 dagen was het de gelovige Thomas. Hè? Hij geloofde, ja. Toen was hij veranderd. Tot hem zei Jezus, tot Thomas, ik ben de weg. Want die vroeg zich af, want de Heer sprak over de weg. En de Heer sprak ook over, in dat stukje over het huis van mijn vader. Hè, wat vele, laat ik maar even nog zeggen, wat vele woningen kent. Maar binnenkort komen we daar met een brochure over. Een kleine brochure van Herman Rokke die daarin uitlegt wat de Heer nou precies bedoelde met die uitspraak van in het huis van mijn vader zijn vele woningen. In de Amerikaanse King James wordt het vertaald met many mansions, vele woningen. En er wordt er altijd gedacht dat de Heer dan spreekt over de hemel. Het huis van mijn vader, dat denken heel veel mensen. Dat ze dan door sterven heen naar de hemel gaan, naar het huis van de vader. Hè? Dat hoor je dan op uitvaarten en zo. Dat ze dan zeggen, ja, hij is nu bij de Heer, hij is nu in het huis van de vader. En nou, die brochure die gaat daarop in dat het toch wel waarschijnlijk iets anders is dan de hemel, wat traditioneel door heel veel gelovigen gedacht wordt. En in dat stukje, als het daarover gaat, hè, en hoe weten wij dan de weg daarheen, vraagt Thomas dan, dan zegt de Heer Jezus, ik ben, hè, mooie metafoor, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt bij de Vader, tenzij door mij. Dus hij is de enige weg. Hij is de enige waarheid en tegenwoordig mag je dat ook niet meer hardop zeggen. Dat Jezus de enige weg is en de enige waarheid is en het leven is, dat mag je niet meer zeggen. Maar het is wel zo natuurlijk. De Heer is zelf, hij is zelf die waarheid. Hè? Hij verkondigde de waarheid. Hij verkondigde wat hij de Vader hoorde spreken. Hij deed de werken die hij de Vader zag doen. Hij wilde alleen de wil van de Vader doen. Dus hij was helemaal de waarheid daarin. Hè? Want ja, de waarheid heeft natuurlijk ook alles te maken met waar zijn. Hè, dat zegt Paulus ook in Efeze 4. Vers 15, waar zijn de nu in liefde, zouden wij alle laten groeien naar binnen hem die het hoofd is, de Christus. He, dus wij als gelovigen zouden ook waar zijn in de praktijk. En dat betekent ook, zoals het wel eens gezegd wordt in het Engels, practice what you preach. Dus neem je die Bijbelwoorden in de mond als gelovige, dan zou dat ook praktijk zijn bij jouzelf als gelovige. Practice what you preach. Dus doe wat je zegt. Kort gezegd, hè. Nou, dat is natuurlijk dat waar zijn. Hè. Bij de Heer was het natuurlijk 100% aan de orde. En bij Paulus was het ook heel duidelijk te zien. Hè, Paulus was zo enorm waar. Hè, hij leefde wat hij geloofde. Hij leefde wat hij zei. Ja, dat is waar. Dat komt over ook. Dat is waarheid. En anders is het dubbel, bij de fariseeën was het hypocriet, dat is precies het tegenovergestelde daarvan. En ja, dat is wat de Heer zegt, hè. Niemand, dat is weer zo'n absolute uitspraak, hè. Niemand komt bij de Vader tenzij door mij. Ja, dat is de waarheid, zo is het. Er is geen andere mogelijkheid, je kunt alleen maar door hem tot de Vader komen. En dan zei ik in het vervolg hierop, want dan stelt Filippus nog een vraag, hoe kunnen wij dan de Vader zien? Dan zegt de Heer, nou, als je mij gezien hebt, dan zie je de Vader. Die mij gezien heeft, ziet de Vader. Dus dat is, en daarom is ook straks in die geest van de antichrist, als je de zoon niet hebt, dan heb je de Vader ook niet. Dat is de geest van de antichrist. Hè? Heb je de zoon niet, dan heb je ook de Vader niet. Dat wordt dan straks voor Israël en straks wordt het nog veel scherper. Het is natuurlijk altijd al heel scherp, maar dan wordt het helemaal heel scherp. Dat heeft alles te maken met erkennen van de Zoon, dan ken je ook de Vader en dat heeft te maken met eonisch leven. Niemand komt bij de Vader tenzij door mij. De Heer zei ook in Johannes 6 dat niemand tot hem kon komen tenzij dat de Vader hem trekt. Dat is ook zo. Hè? Wij kunnen natuurlijk, ja, je bidt voor je ongelovige familielid, je bidt voor je ongelovige kind. Je kan met de bekende 10 paarden aan gaan trekken. Het gaat hem niet worden, want jij bent bezig. Je bidt ervoor, dat is de beste manier, denk ik, de beste weg. Je bidt ervoor, en misschien geeft de Heer dan eens een mogelijkheid, is ook die fijngevoeligheid voor nodig. Geeft dan de Heer eens een mogelijkheid dat je iets kunt zeggen in een gesprek, of in een gesprekje, of in een situatie van het leven, dat zou kunnen. Maar dan moet je misschien jarenlang op wachten en bidden, jarenlang voor bidden, dat die mogelijkheid zich een keer voordoet. En dat je dan die fijngevoeligheid hebt om dan ook die waarheid te kunnen doorgeven. En dan moet Vader het geven. Dan moet Vader het geven dat diegene komt daadwerkelijk tot de Heer. Dat kan je helemaal als mens niet bewerken. Je kan alleen maar die woorden doorgeven. Kijk, het evangelie, hè, het goede nieuws, dat is een kracht van God tot redding. Dat is Gods kracht tot redding. Voor ieder die gelooft. En dat is nog steeds zo. Als we evangelie met elkaar lezen, is dat voor ons gelijk kracht. He, doen we weer nieuwe krachten op om te kunnen leven. Het evangelie is een kracht van God tot redding. Niet jou strijden, niet jou duwen, niet jou trekken aan iemand. Nee, het evangelie. God, de Vader, die doet het. En ja, dat is soms zo moeilijk voor activistische mensen als wij soms kunnen zijn. Maar afwachten, biddend, in liefde afwachten. En intussen al het goede betonen, goedgunstig zijn, welwillend zijn en noem alles maar op. Ja, en dan gebeurt het misschien niet in het leven. Maar dan weet je toch, kun je toch de Heer danken, want die redding die komt dan toch. Maar op zijn tijd, op vaders tijd. En dat is zo moeilijk voor ons, hè. Kijk, Paulus die zegt ook, en daar sluiten we dan vanavond mee af, ook het is al over tienen. De nacht schrijdt voort, de dag echter is genaderd. Wij zouden dan afleggen de werken van de duisternis en we zouden echter aandoen de werktuigen van het licht. En het is toch heel wat dat de apostel Paulus dat tegen gelovigen moet zeggen. Dat is een brief aan gelovigen dit, hè, een Romeinenbrief. Dus ja. Afleggen de werken van de duisternis. En bid dan de Heer erom dat je fijngevoeligheid hebt. Dat je dat misschien ook bij jezelf, eventueel, bij jezelf mag onderkennen. Als dat zo zou zijn misschien. Wij zouden daar echter aandoen, de werktuigen van het licht. Hè? Je wordt zo gauw besmet of besmeurd, moet je dat zeggen. Met iets wat je ziet, een film of in een serie. En dan komt er ineens een... Ja, dat is ook weer, zijn die trucken van de tegenstander, denk je dan. Dan komt er ineens iets waarvan je achteraf denkt van, hé, dat had ik eigenlijk helemaal niet willen zien. Ja, dat aandoende werktuigen van het licht. Hè, wees alert en dat ben je ook. En ja, dat is... En dit was trouwens een jaarthema, hè. Geef het maar even mee, zoekplaatje. Welk jaar was dit het jaarthema? Dat is voor de volgende keer. Of als u dat doorgeven, wel aardig. Ja, dat was toen ook toen een zeer aansprekend jaarthema. Maar ook nu nog is het natuurlijk zeer aansprekend, hè, wat Paulus hier zegt. Want er is me veel duisternis. En ja, maar wij horen bij het licht. We zijn kinderen van het licht. Zullen we de Heer daarvoor danken. Vader, we danken u dat wij inderdaad kinderen van het licht zijn. Door u getrokken. U die de bron bent van alle licht. U die licht bent. En in u, Vader, is in het geheel geen duisternis. Vader, dank u wel dat wij bij u horen, bij het licht en ook in het licht van het leven hebben. En dank u wel dat we die waarheid, wat ook uw licht is en wat ook licht geeft op onze levenspad, dat we uw waarheid in uw woord mogen lezen. Uw woord is de waarheid. En ja, Vader, dank u wel dat u ons daar ons oor bij te luisteren heeft gelegd, dat u ons daarvoor het woord heeft in onze oren heeft gegeven, dat onze oren daarvoor ook daadwerkelijk Ephata geopend werden. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat die woorden in ons hart beklijven en dat we ook daaruit kunnen en willen leven. Tot uw eer willen zijn, op u gericht willen leven, 24/7. Vader, mag dat het zijn in ons leven en we danken u voor die waarheid die we niet onder stoel of bank hoeven te schuiven, omdat het is uw licht wat we mogen verspreiden. Vader, dank u wel voor de boekjes die we ook uit mogen delen aan mensen. Dank u wel dat het allemaal beschikbaar kan zijn. En dank u wel dat u daarvoor de middelen geeft. Vader, dank u wel dat alles zo vast in uw hand is. Dank u wel ook voor deze avond die u wilde geven. De dingen die we met elkaar mochten overwegen. Vanuit uw woord. De vrucht van het licht die bestaat in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Vader, dank u wel dat we daaruit willen leven, daaruit kunnen leven, door uw geest geleid. Vader, mag dat het zijn. En ja, schenk ons daartoe dat we meer en meer overvloeien in de liefde, in erkenning en alle fijngevoeligheid, opdat we toetsen wat van belang is, wat we onderscheiden. Vader, dank u wel dat u ons zo vasthoudt en draagt en nabij bent, ook in de komende dagen. Dank u wel dat we te allen tijden voor uw rekening zijn. En dat niets ons kan scheiden, Vader, van uw liefde, wat ook in ons leven gebeurt. Vader, het kan ons niet scheiden van uw liefde. We danken u daarvoor. En dank u wel dat we steeds op u gericht worden door dat geweldige evangelie wat Paulus mag verkondigen. En dat we dat ook vanavond weer mochten delen met elkaar. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.